De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wind. De schriftlezing is vanmorgen uit Marcus 7 en Marcus 8. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten belevende welzijn vanavond dominee Voets. Volgende week zondagmorgen dominee Voets en 's avonds dominee Van der Wind. In de voorbeden gedenken we mevrouw Kiep van Weigerde, Molenstraat 30 in Kerkwijk. Ze heeft een heup en een arm gebroken. Ze verblijft in revalidatie van Mariaoord in Rosmalen. We doen ook voorbeden voor mevrouw van Genderen Kant, Molenstraat 35, Nederhemert. Zij begint aanstaande woensdag met de bestralingen. We leven mee met mevrouw Omen van Veen, Boterbloemstraat 13, Nederhemert, van wie een zwager is overleden. Mededelingen betreffende herkiesbare ambtsdragers. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend voor ouderling kerkrentmeester G.C. van Verseveld en diaken J.J. Baaiense. Dit betekent dat begin volgend jaar de betreffende broeders herbevestigd zullen worden. Aanstaande dinsdag vergaderen de gezamenlijke kerkraden. We vragen hiervoor uw voorbeden. De collecte, de diaconiecollecte, is bestemd voor het jeugdwerk. En de tweede collecte is voor de kerk. De collectezakken staan aan de uitgang en thuis kan digitaal gegeven worden. De voorzang van morgen is het eerste vers van Psalm 26... O Heere, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 78, de versen 1 en 3, over het luisteren, het horen naar de wijsheid ook van Gods werken. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren, neig oor en hart om naar mijn stem te horen. En ook het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. Psalm 78, de versen 1 en 3. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van de Heere, zingen we het vierde vers uit deze psalm over het doel van het vertellen van Gods geboden en Gods werken. En dat is opdat ook de volgende generaties hun hoop op God zouden stellen en ook zijn wetten in hun hart zouden bewaren. Psalm 78, het vierde vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. De Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. U zult niet begeren ook maar iets wat van uw naaste is. En Jezus zei op de vraag wat het grote gebod is in de wet: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en almachtige God, eeuwige en barmhartige Vader in de hemel, op deze morgen komen we samen in ons gebed tot U. Tot U de levende Heere, tot U die grote God, die hemel en aarde geschapen heeft en nog onderhoudt door Uw kracht, in Uw geduld en goedheid. We brengen U de lof en de eer, omdat U machtig bent en heerlijk. Omdat U ook zo in goede tierenheid, in vriendelijkheid met ons omgaat. In de vele zegeningen die we ontvangen uit Uw hand. Heren, we brengen U daarvoor de dank. Ook op deze morgen, aan het begin van de nieuwe week. Op de dag die is gewijd aan Uw dienst. Dat we naar Uw woord luisteren. Dat we de rust en de aandacht zouden hebben voor U, de levende God. Heren, wij bidden van U. Wilt U ons ook daar vandaag in bijstaan met Uw Heilige Geest? Ja, Heren, dat we in heel ons leven U zullen zoeken, naar Uw woord luisteren. Maar toch ook wel in het bijzonder op deze dag om het evangelie te ontvangen. Om te worden toegerust met het onderwijs uit de Heilige Schrift. Heren, wij bidden van U. Geef dat onze aandacht, onze harten ook op U gericht zullen zijn door Uw Heilige Geest. Het zit helemaal niet in ons. We worden zo makkelijk meegetrokken door de dingen van de wereld. Ja, Heren, in ons hart leeft er ook weerstand tegen Uw genade. Dat we ons laten verzoenen door het offer van de ander, van Jezus Christus. Omdat we mensen zijn die het graag zelf in de hand hebben, die met onze eigen gerechtigheid ons op de been willen houden. Wij bidden van U, wilt U ons leren om voor U te buigen, om ons te mogen laten leiden door Uw woord, om ons heil te vinden in het volkomen werk van de Heer Jezus Christus. Vergeef dan al onze zonden. Heere, zie ons daarvoor aan in Hem, die het grote offer heeft gebracht van zijn eigen bloed, de rechtvaardig. Zie ons aan in Hem, mogen vrede bij U hebben. En help ons om dicht bij U te leven, door het geloof, het vaste vertrouwen op Uw belofte, door de liefde voor Uw naam, de liefde voor Uw geboden. Heren, wij bidden van U, geef dat wij mogen leven, ook naar Uw woord, in onderlinge verbondenheid, in een heilige toewijding aan Uw woord. Heren, sterk ons zo met Uw Heilige Geest, in luisteren, in spreken. U danken we dat we zo samen kunnen zijn in de kerk en anderen thuis kunnen luisteren. Geef ieder ook wat nodig is in het persoonlijk leven, ook voor het geestelijk leven bovenal, dat U zelf daarin ons leidt. Dat wij meer en meer kennis mogen hebben van de Heer Jezus Christus en verdiept worden in zijn genade. U bidden wij dat U uw kerk over heel de wereld gedenkt. Heren, wilt U christenen die het zwaar hebben onder vervolging, wilt U hen bijstaan en sterken. Degenen die in gevangenissen zijn opgesloten, die worden achtergesteld in de maatschappij, die worden bedreigd, verliezen lijden. Heer, ontfermt U zich over hen. Sterk hen in het geloof, troost hen met Uw belofte. U bidden wij voor het Joodse volk, wilt U daaronder ook genadig en krachtig werken. Opdat de Heer Jezus Christus wordt beleden als de koning van Israël, als de Messias, ja ook als de zaligmaker der wereld. Zegen daarvoor de verbreiding van het evangelie, ook in het zendingswerk. U bidden voor de zendingsarbeiders die in Centraal-Azië werkzaam zijn. Die we zo in de achterliggende jaren en ook nu een bijzonder steunen? Wilt u hen helpen en sterken? Zo leggen we al deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed en laat de dienst ook strekken tot uw eer. En dat om Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen lezen uit het evangelie naar Marcus, in hoofdstuk 7. Marcus 7. En in de bediening van het woord wil ik in het bijzonder stilstaan bij het slot van dit hoofdstuk, vers 31 tot en met 37. Maar ik lees ook een stukje in het voorgaande en een stukje wat eruit volgt. Dus we lezen in Marcus 7 eerst vanaf vers 14 tot met vers 23. Dan Marcus 7 vers 31 tot 37 en vervolgens het hoofdstuk 8 nog vers 10 tot en met 13. Eerst dus in Marcus 7 vanaf vers 14, waar het woord van God als volgt luidt. En toen hij, Jezus, heel de menigte bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: luister allen naar mij en begrijp het goed. Er is niets dat van buitenaf de mens binnengaat dat hem kan verontreinigen, maar de dingen die van hem uitgaan, die zijn het die de mens verontreinigen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. Toen hij bij de menigte vandaan thuisgekomen was, vroegen zijn discipelen hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen: bent ook u zo onwetend? Ziet u niet in dat alles wat van buitenaf de mens binnengaat hem niet kan verontreinigen? Want het komt niet in zijn hart, maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. En zo wordt al het voedsel gereinigd. En hij zei: wat de mens uitkomt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid, al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Dan lezen we verder vanaf vers 31. Marcus 7, vers 31. En toen hij weer weggegaan was uit het gebied van Tyrus en Sidon, kwam hij bij de zee van Galilea, midden door het gebied van Decapolis. En ze brachten een dove bij hem, die moeilijk sprak. Ze smeekten hem dat hij de hand op hem legde. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren. En na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij. En zei hij tegen hem: Ephata, dat is, word geopend. En meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. En hij gebood hun dat zij er tegen niemand zouden zeggen. Wat hij hun ook gebood, zij verkondigden het des te meer en zij stonden bovenmate versteld en zeiden: hij heeft alles goed gemaakt. Ook de doven doet hij horen en hij maakt dat zij die niet kunnen spreken, kunnen spreken. En dan lees je nog een stukje in hoofdstuk 8, namelijk Marcus 8, vers 10 tot 13. Vanaf vers 10. En toen hij meteen in het schip gegaan was met zijn discipelen, kwam hij in de streken van Dalmanuta. En de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten en verlangden van hem om hem te verzoeken een teken uit de hemel. En hij zuchtte diep in zijn geest en zei: waarom verlangt dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, eer aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen. En nadat hij opnieuw in het schip gegaan was, voer hij weg naar de overkant. Tot zover lezen we uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek vindt u in Marcus 7, vers 33 en 34. Dus uit de genezing van degene die doof was en ook moeilijk sprak. En dan vers 33 en 34. En na hem uit de menigte apart genomen te hebben, stak hij zijn vingers in zijn oren. En na gespuwd te hebben, raakte hij zijn tong aan. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij. En zei tegen hem, Ephata, dat is, word geopend. Naar deze geschiedenis letten we op drie aspecten. In de eerste plaats de gebaren van de heiland. Ten tweede het zuchten van de heiland. En ten derde de daden van de heiland. We zien hoe hier de Heer Jezus bezig is, de heiland. En we letten op de gebaren, op het zuchten. En ten derde op de daden van deze heiland. We zullen gaan zingen van Psalm 38, de versen 9 en 14. Maar wat klaag ik, Heer der Heren, mijn begeren is voor u in al mijn leed. En ook vers 14, ja, ik ben als een wiens oren niet meer horen. Psalm 38, de versen 9 en 14. Gemeente, we hebben gelezen hoe de Heer Jezus een dove heeft genezen. En jongens en meisjes, was dat moeilijk voor hem, denken jullie? Is het voor de Heer Jezus moeilijk om zieken beter te maken? Nou, ik denk het niet. Wat wel erg moeilijk was, is dat hij later werd verraden door Judas. En dat ze hem vals hebben beschuldigd. Dat ze de Heer Jezus hebben geslagen en gemarteld. Dat ze hem aan het kruis hebben gehangen waar hij moest sterven. Dat was verschrikkelijk. Die kruisiging. Zoveel pijn. Angst en verdriet. Maar om een zieke te genezen. Of iemand die niet kon lopen. Of niet kon zien. Dan weer beter maken. Dat deed de Heere Jezus zo vaak. Hij hoefde het maar te zeggen. Toen ze een verlamde op een bedje door een dak naar beneden lieten zakken. Voor de voeten van Jezus, toen sprak hij eerst, uw zonden zijn u vergeven. Maar hij zei ook, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En het gebeurde meteen. Zo snel kon Jezus dat. En toen het dochtertje van Jairus was gestorven, ging Jezus naar binnen, naar de kamer. En hij pakte haar hand. En hij zei alleen maar, meisje, sta op. En het gebeurde. Ja, Jezus is de Zoon van God. Hij spreekt. Hij zegt het. En het is zo. En nu is hij een poosje in Tyrus en Sidon geweest. Dat is een ander land buiten Israël. En hij is weer teruggekomen langs het meer van Galilea. Aan de oostelijke kant. In het gebied van Decapolis. En daar komen ze iemand bij hem brengen die doof is. Die man die kan niets horen. Hij kan ook niet goed spreken. En de menigte, de mensen die hem kwamen brengen bij Jezus, die smeekten de Heere dat hij de hand op hem zou leggen. Heere, alstublieft, ontferm u. Leg hem de hand op, raak hem aan, schenk hem genezing. Ja. Zo kun je soms wel eens denken. De Heere die kan het toch in één keer oplossen. Dat het zomaar weer beter is. Maar, kijk. Luister vanmorgen hoe Jezus nu te werk gaat. Alsof het hem in dit geval veel meer moeite kost. Eerst neemt de Heere Jezus die doven al apart, jongens en meisjes. Even tussen de mensen uit, ze gaan op een afstandje staan. De Heere Jezus die kijkt hem aan. En die duwt zijn vingers bij de doven in zijn oor. Nou moet je kijken, Jezus is nog niet klaar. De Heere spuugt, ik denk zo op zijn hand, op zijn eigen hand van Jezus. En dan raakt hij met dat speeksel de tong aan van die man, van zijn patiënt. Wat doet hij toch allemaal? Krijgt die man op zo'n manier dan zijn gehoor terug? Nee, de Heere die richt zijn ogen naar de hemel. En hij slaakt een diepe zucht. Is het moeilijk? Lukt het niet? Zit er iets anders achter? Hoor, nu spreekt Jezus als een bevel. Ephata, dat betekent ga open. Word geopend. Ja. Ja, meteen kan hij het horen. En het spreken, dat lukt opeens ook heel goed. Geweldig. Hij kan weer horen en spreken. Wat een wonder. Maar toch nog even over al die gebaren. En je kunt denken, het kost de Heere zeker wel extra veel moeite. Maar er kan natuurlijk ook een andere reden zijn waarom hij bewust voor zo'n aanpak kiest. En voor de mensen toen zal het ook niet zo heel vreemd zijn geweest. Wonderdokters gebruikten vaker dat soort rituelen. Alleen ja, onze heiland die heeft die magische handelingen allemaal toch niet nodig. Nee, hij zal hier iets mee willen duidelijk maken. Als je nou nooit kunt horen wat er wordt gezegd, dan is het ook moeilijk om de dingen te begrijpen. Te begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Wat de mensen nou willen? Waar zijn ze mee bezig? Hoe communiceer je met een doof iemand? Nou juist, misschien weet je dat wel. In gebarentaal. Met je handen. De Heer Jezus die neemt die man apart. Even alle aandacht voor deze mens in nood. En dan raakt hij hem aan in zijn oren. En ook aan zijn tong. En in die aanrakingen duidt de Heere op zijn gebreken. En zo gebaart hij waar hij iets aan gaat doen. Die man kan hem niet horen als hij het zou uitleggen. Dan doet hij het zo, met zijn vingers, met die aanrakingen. En in speeksel, daar zitten ook helende stoffen. Nou, dit gaat de heiland hem geven. Hij zal hem weer heel maken. Dus voor het contact gebruikt Jezus in dit geval andere methoden, fysieke aanrakingen. Om de aandacht toch te pakken en het omhoog kijken van Jezus, dat is een gebaar om, ja, om naar God op te zien. Dat de dove zijn hulp van boven moet verwachten. Het is Jezus die het werk van God verricht. Waarom zou dat allemaal nodig zijn? Ja toch, als die heiland hem nou gewoon direct herstelt, dan zal die man het vanzelf wel merken. Dat hij opeens alle geluiden hoort. Maar nee, zo doet de Heere dat niet. Wat hij met deze man wil, dat is hem openen. Dat is het woord dat Jezus gebruikt. Dat is wat hij zegt. Word geopend. Die man is eigenlijk een gesloten schepsel. Heel veel gaat er langs hem heen. Je krijgt niet makkelijk contact met hem. Het is een dichte muur. Het is een gesloten deur. En de heiland die ziet dat. De heiland ziet het en die wil hem openmaken. Maar niet zomaar opeens met een machtswoord. Nee, hij gaat die man daar ook in betrekken. Door zijn vingers in zijn oren te duwen. Door op te kijken naar de hemel. Zo wordt die dove er ook zelf in betrokken. Zodat hij een soort kan meedoen. Zodat hij leert volgen wat Jezus nu eigenlijk uitricht in zijn leven. Dat hij dat ook wat kan volgen. en een soort kan meemaken. Want dat, ja, zo is het wel in het werk van God. In het herstel van Christus. Je wordt ook als mens betrokken. Dat je het wel meemaakt wat God doet. Wat God je geeft. Dat je het ook gaat inzien. Wat dat betekent. Ja, dat er geloof zal zijn. Daar gaat het toch ook om. Anderen hadden hem bij de Heere Jezus gebracht. Maar weet hij zelf eigenlijk wel wat er nu gebeurt? En daarom trekt de Heere eerst zijn aandacht en raakt hij aan welke noden hij ziet. Jezus raakt aan waar zijn noden zijn. Herkent u? Herkent u dat, hoe hij ook vandaag werkt? De Heere maakt ons niet zalig, terwijl we het helemaal niet doorhebben. Nee, hij wil je erbij betrekken. Hij duidt onze gebreken aan, dat Gods wet je aanklaagt, dat hij er de vinger bij legt. Daar zit het. Je voelt het. Je erkent de nood van je zonden. En soms neemt de Heer je wat apart en met zijn Heilige Geest raakt hij de ellende van je ziel aan. Ontdekkend is dat. Het is zijn vinger. De zere plek. Maar het biedt ook hoop. Het is wel Jezus. Kijk eens wie hij is. Hij is de Christus. Hij biedt ons leven aan. Hij biedt ons genade aan. En zo is hij telkens bezig om harten open te krijgen. En de geslotenheid van ons ongeloof te doorbreken. En zondaren te brengen tot een nieuw leven. Want er moet toch wel iets gebeuren. Iets van een wonder. Iets dat we radicaal anders worden. En ons oude leven, dat houdt zich doof. Maar door bekering word je open voor God. En dan merk je zijn goedheid op. En dan zie je zijn licht. En dan hoor je met vreugde over zijn onverklaarbare, ondoorgrondelijke liefde. Je wordt open voor God. Ja, bij de doven heeft de Heere fysiek contact gelegd. En zo raakt die man voorbereid. En zo leert hij op Jezus te zien. En het van hem te gaan verwachten. Maar dan komt het grote moment. Dan komt het moment dat die dove zijn gehoor zal krijgen. En dat wonder, dat doet de heiland door het woord. Door enkel te spreken. Ephata, word geopend. Ga open. En het gebeurt. Nu gaat alles open. Marcus heeft het opgeschreven in het Aramees, dat ene woord. Getuigen die weten nog precies welk woord Jezus gebruikte. De gewone taal van het volk. De moedertaal van Jezus. En in die taal hoort de dove voor het eerst spreken. En wat is dat wat hij hoort? Juist, het is een woord van Jezus. Zo krachtig, zo helend. En daarmee doet de Heer ook vandaag grote wonderen. Met liefde en ontferming spreekt de Heer. En heeft Christus die man genezen. En nu mag hij geluiden horen. Ja, dat is Gods schepping. Geluiden te horen. Dat is een rijke ervaring. Wat je allemaal kunt horen. Soms kun je ook last hebben van lawaai of last van hinderlijke geluiden. Maar in de basis is dat een rijkdom aan ervaring als wij kunnen horen. Als je kunt horen wat iemand zegt. Je hoort hoe de vogels fluiten. Als ze naar muziek kunnen luisteren. Of wat iemand zo met je deelt. Wat een rijkdom om te mogen horen. We hebben eerst gelet in deze geschiedenis over de gebaren. Ten tweede, het zuchten van de heiland. Ja, dat zuchten. Terwijl Jezus opkeek naar de hemel, zuchtte hij. Wat zal dat betekenen? Als wij iemand nadrukkelijk horen zuchten, dan kunnen we ons wat ongemakkelijk gaan voelen. Wat zucht hij nou? Zit er iets dwars? Is die persoon het niet mee eens? Heeft hij het moeilijk? Of is er een gevoel van opluchting als iemand zucht? Nou, je zou kunnen denken, het valt Jezus zwaar. Deze genezingsdaad, die vindt hij moeilijk. Het kost hem inspanning. Zal dat het echt zijn? Of je hoort er medelijden in. Die man die zal weinig kunnen communiceren. Wat verdrietig. Wat verdrietig dat een mens zo beperkt maar kan meedoen. Ja, als dat het is, dan horen we in die zucht de empathie van Jezus, zijn meevoelen. Zoals de hele schepping zucht. Lees in Romeinen 8. En wij ook. Of is het toch iets anders? Je kunt om zoveel redenen een zucht slaken. Ja, als de discipelen dat nou hebben gehoord daar. Of als er nog een paar familieleden dichtbij hebben gestaan. Geeft dat zuchten van de heiland toch vast een vreemd gevoel. Waarom zucht hij? Het heeft wel iets verdrietigs. Terwijl Christus machtig is. Hij zal die doven genezen. Dat kan hij echt wel. En hij spreekt een woord. En dat woord zal grote blijdschap geven. En dan daarbij zo'n sombere zucht. Alsof hem iets tegenstaat. Alsof hij niet onverdeeld blij is met wat hij zelf doet. Wie zuchtte er in de Bijbel nog meer? Nou, Hebreeën 13, vers 17, noemt de voorgangers in de gemeente toen. En dat in de hoop dat zij hun taak kunnen verrichten met vreugde en niet al zuchtend staat er dan. Want als die christenen waaraan die brief geschreven is zich verzetten tegen die opzieners, dan zullen die daaronder zuchten. Zuchten. Dat is iets omdat iets je niet makkelijk valt. Dingen staan je tegen. Je hebt er verdriet van. Is dat nou zo ook bij Jezus? Als ik naar Jezus kijk in het Markus-evangelie, dan ik hoor dat hij heel slecht wordt begrepen. Als iemand oren heeft om te horen, ja, gebruikt die dan. Hebben we ook gelezen. Als iemand oren heeft om te horen, luister dan eens goed. Laat het ook tot je doordringen. Maar daar blijkt maar weinig van. In die lijn zien we wat er gebeurt in Markus 18. In Markus 8, het volgende hoofdstuk. De fariseeën die willen een teken uit de hemel. En toen, in vers 12, hoofdstuk 8, vers 12. Toen zuchtte Jezus diep in zijn geest. Ze blijven doorgaan in een verzet tegen hem. Ze willen het gewoon niet begrijpen wat hij verkondigt. En iets verderop zegt hij het weer tegen de discipelen. Hebt u oren en hoort u niet? Waarom begrijpt u het niet? Dat komt Jezus dus tegen. Die geestelijke doofheid. De verharding. Om niet in hem te willen geloven. Ze hebben geen oor naar hem, geen hart om echt op te merken wie hij is. Wanneer de menigte voor een dove smeekt om genezing, dan haalt de Heere die dove bij hen weg. Hij wil die arme man echt wel met liefde helpen. Maar wat de rest van die mensen betreft, nou, die mogen wel eens anders naar Jezus gaan kijken. Waar komen ze nou eigenlijk voor? Zien ze wel wie jij echt is? Wat zeggen de mensen nou? En ja, als die genezing plaats heeft gevonden, dan mogen ze het ook nog niet aan anderen vertellen. Want de sensatie van deze genezing, ja, daar kun je heel lang over praten. Vol enthousiasme. Wat je toch hebt meegemaakt. Dat wil de heiland eigenlijk niet. Voor die menigte zijn de belangrijkere zaken. Andere dingen waar Jezus liever aandacht voor krijgt. Men is zo hier in deze hoofdstukken nog veel te veel gericht op de tekenen, op een wonderlijke genezing. En ze komen hem smeken voor iemand die niet kan horen. Ze zijn druk met die lichamelijke klachten van die ene, die andere. Maar ondertussen, hoe staat het met henzelf? Ze miskennen zijn ware identiteit, dat Jezus de Christus is. Ze zien niet meer dat er meer nodig is. Meer nodig dan hier of daar onder het volk wat herstel van klachten. De mensen die staan versteld door het wonder. En ze voelen zich uitgelaten. Maar de Heere zucht dat ze hem niet voor veel meer nodig hebben. Dat ze hun eigen ellende helemaal niet onderkennen. Dat ook uit hun hart allemaal van die slechte dingen voortkomen. Moet u erkennen, gemeente, dat het bij u niet veel beter is. Als de Heere u bezig ziet, zal hij dan ook moeten zuchten. Druk. Druk over van alles. Ja, ook wel graag iets bijzonders meemaken. Maar dat de nood van uw ziel u helemaal niet bezighoudt. En dat je hongerig bent naar het onderwijs van Christus? Nee, niet echt. Hoort u Jezus zuchten, dat is zijn verdriet. Dat is een diepe zorg. Dat is een teleurstelling. Wie zoekt er nu verzoening voor zijn schuld? En wie vernedert zich voor God? En wie lost er op dat vanuit het hart zoveel kwaad opborrelt? Van laster en ontucht. En jaloezie? Wie is daar eigenlijk mee bezig? Ja, daarvoor. Dat het daar om gaat, dat probleem van het hart en van onze schuld, daarvoor zal de Heer Jezus uiteindelijk worden verworpen en hij zal veel moeten lijden. Hij zal worden gedood. Hij zal naar Golgotha toe moeten. Dat is de taak die hem is opgelegd. Dat is de zware weg die Jezus voor mensen zal gaan. Alleen dat wordt nauwelijks gezien. Van alle kanten is er geen begrip voor de last die hij draagt. En dat geeft eenzaamheid. Jezus kijkt omhoog naar de hemel en hij zucht. Het wordt zo de hoofdstukken door langzaam erger. Dat verdriet bij Jezus. Dat verdriet omdat de mensen niet echt luisteren. Waar zijn wij eigenlijk druk mee, gemeente? Ja, wat zouden wij van zijn wonderlijke macht willen zien? Misschien hebt u dezelfde ervaring als Jezus, dat u er wel eens van zucht. Waar zijn we nou eigenlijk druk mee? Waar zijn de mensen nou enthousiast over? En welke verhalen vertellen we zo uitbundig? Ja, ook over de kerk. Ook over onszelf. Moeten we toch wel eens zuchten. Dat je overal vol van bent. En graag wat meemaakt. En alle soorten van mensen en alle leeftijden. Daar zijn we mee bezig. En dat het weinig om de eer van God gaat. Tenminste, dan die indruk krijg je dan. Dat het nou echt in je hart is en dat het in de gemeente is. Als de Heere God maar groot wordt gemaakt. Daar gaat het ons om. Dan zijn we er blij mee. Is het zo? En wie bekommert zich met volle inzet om de redding van zielen? Dat mensen worden gered van de ondergang. Dat het evangelie vruchten van bekering geeft. Hoe denken wij over de eeuwigheid? Is voor ons de eeuwigheid wel van groter gewicht dan dat we hier een prettig leven hebben? Hier en nu. Als je daar toch eens naar kijkt. We kunnen ervan zuchten. Christus zucht om de doofheid van zijn volk Israël. Hij zucht om onze geestelijke blindheid, want door dat ongeloof blijven we in onze dood. Maar hij laat het niet bij dat zuchten. Hij laat het er niet bij. Hij laat van zich horen. Hij maakt zondaren wakker dat ze zullen gaan vragen naar hem. Ze komen bij de derde gedachte. Ten eerste hebben we gelet op de gebaren. Ten tweede op het zuchten. Ten derde de daden van de heiland. De menigte mensen, ja, die getuigen zijn van deze genezing, die zijn ontzettend enthousiast. En hoewel Jezus het hen verboden heeft, kunnen ze hun mond niet houden. En ze vertellen overal wat de Heere heeft gedaan. En het zijn mensen die Bijbelse taal gebruiken. Eerst al, hij heeft alles goed gemaakt. Wat doen die woorden aan denken? Hij heeft alles goed gemaakt. Ja, dat doet ons denken aan de schepping. Toen God hemel en aarde heeft gemaakt in 6 dagen alles wat in de hemel is en in de zee en op de aarde. En God zag dat het goed was wat hij had gemaakt. En dat zeggen ze nu ook over Jezus. Niet alleen dat hij doven kan horen, maar ook dat zijn spreken nu in orde is. Het is helemaal goed. Het is een heiland die groots werk doet. Hij heeft alles goed gemaakt. En verder citeren ze in vers 37 een profetie van Jesaja. De oren van de doven zullen worden geopend, had Jesaja gezegd. En de kreupele zal springen als een hert. En de tong van de stomme zal juichen. Uit Jesaja komt dat. Jesaja 35. Geweldig. Als de Heer zijn volk weer genadig is. Als de tijd van de Messias aanbreekt. Geweldig. Ja, zo zeggen de mensen. En ze blijden het. Ze blijden het prachtig met een Bijbeltekst. De spannende vraag blijft toch, gaan de mensen echt horen wat de Geest ook voor hen daarin zegt? Voor hun eigen leven. En ook die genezen man. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij dan horen. Luisteren. Zullen hun harten geneigd worden tot gehoorzaamheid. Het is wel waar wat ze zeggen. Het is veel meer waar dan die mensen zelf nog beseffen. Niet alleen voor die dove persoon uit Decapolis. Maar breder voor een scala van mensen wat gesloten was. Dat maakt hij open waar het nog dicht zit. Met het hart voor God, daar opent hij met zijn geest de deur van het hart. Het is wel waar, veel meer dan ze nog beseffen. Ja, soms heb je iets geleerd toen je jong was. Je hebt dat op de zondagsschool geleerd of in de kerk. Je was jong. Pas veel later ging je de waarde meer zien. Wat die woorden nou ook echt voor jou betekenen. De diepte ervan. Het gaat ook de woorden die toen daar werden verteld en verkondigd. Het is Christus. Die komt met aandacht. Met zijn liefde kan hij je hart raken. En zo is hij degene die je oren opent, die je ogen opent. En wat je dan mag zien, dat is je heiland. Dat is Christus. Voor een open hart voor God is hij de weg. Door zijn genade alleen kun je God ontmoeten. En daarom is deze heiland onmisbaar. Je leert door hem geloven. Je krijgt zijn liefde. En je verbroken hart zucht verlangend naar Christus. Om van hem te horen. Om van hem te spreken. Ja, je gaat verlangen, je gaat zuchten naar hem. Door de Zoon van God is alles gemaakt, goed gemaakt. En door zijn kracht verwachten wij nu ook de nieuwe aarde. Daarop zal alles goed zijn. Met ieder die is verlost door de Heer Jezus Christus. Alles goed, tot lof van zijn naam. Niet alleen met de ziel, maar ook voor het lichaam. Maakt hij alles goed. Hij is de heiland voor de hele mens. Gods Zoon. Ja, hij heeft ook de menselijke natuur aangenomen. Hij is de gezalfde van de Heere. Hij is de verlosser waarover de profeten spraken. En hij heeft de zonde gedragen. De straf is op hem gekomen. En Christus zal zo het kwaad wegnemen. Zal zo herstel brengen. De vloek wegnemen. Christus, hij maakt het weer heel. En dan zullen we gaan luisteren naar zijn woord. En onze ogen gaan voor hem open. En onze mond zal hem eren. Hem tot in eeuwigheid. Het woord van Christus, gemeente. Dat klinkt. Ephata. Wordt geopend. Als u oren hebt, u hebt toch oren gekregen? Als u oren hebt om te horen, luister dan naar het woord van Christus. Wordt geopend. Luister telkens, voortdurend, opnieuw, aandachtig. Luister gehoorzaam. Hij spreekt en het is er. Hij spreekt en we krijgen geloof. Hij spreekt. En we gaan hem belijden. En zo zullen we leven. En we zullen zijn naam loven. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 95. En we zingen daaruit vers 5 en 6. Ook in het Oude Testament lezen we dat de Heere verdriet had van zijn volk, omdat ze zo slecht wilden luisteren. En dat wordt als waarschuwing ons voorgehouden. Verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. Vers 5 en ook vers 6 van Psalm 95. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Grote God en Vader, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, willen we u aanroepen in ons gebed om u te danken voor uw woord, voor uw spreken, voor die gezalfde van u, de Christus. En u danken we, Heere, dat we in het evangelie mogen zien wie jij is, vol van ontferming, maar ook de Heere die onze aandacht vraagt. Dat we onze oren ook gebruiken om werkelijk te luisteren, op te merken, te ontdekken wie Christus is. Heere, wat bent u machtig dat u ook in deze tijd, ja de eeuwen door, ons uw woord laat horen. En dat door de mond van verkondigers van het evangelie, dan uw woorden klinken, dat woord wordt bediend, bij onze harten wordt gebracht. En dat dat zo'n kracht heeft om mensen tot geloof te brengen. Om mensen tot bekering te trekken. Dat onze ogen opengaan, onze harten voor u, de levende God. En we u lief krijgen. En het verlangen wordt dat uw naam wordt geëerd. Heere, wij bidden van u. Wilt u ook ons als gemeente zo met uw Heilige Geest vervullen. Dat dat ons ook vreugde geeft. Dat dat ons verlangen is. Hoe, Heere, we soms ook over van allerlei dingen denken en we ermee bezig zijn. Dat uw naam centraal zal staan. Wij bidden van u. Geef dat in onze gemeente, Heer. Houd ons daarbij. Leer ons dat. Om eensgezind, in geloof in u, uw naam te heiligen. Daarna te luisteren. Die te verkondigen in deze wereld. Stel ons zo ook tot een zegen. Omdat anderen worden getrokken tot u en u leren kennen en dienen. Heere, u bidden we ook om uw zegen over het jeugdwerk van de gemeente. Wilt u daar ook in helpen, in degene die leiding geven, bij kinderen en jongeren zijn, dat ze daardoor ook worden geholpen om de boodschap van uw woord te verstaan en toe te passen in hun leven, zich betrokken mogen weten bij de gemeente. Heere, wilt u zelf uw zegen daarin geven, tot opbouw van de gemeente. Op de zondagschool, wanneer die vanmiddag weer plaats heeft, maar ook het jeugdwerk in de week, het open jeugdwerk, de clubs, de verenigingen, wees u daarin een God van nabij. U bidden voor de kerkenraden die deze week vergaderen, van Kerkwijk en van Bruchem. Wilt u daarin ook uw hulp geven en de leiding van uw Heilige Geest? Dat ook het besprokene en wat er besloten moet worden of overlegd tot opbouw van de gemeente mag zijn. Heren, wij bidden dat u zo ook de broeders van de kerkenraden zegent en nabij bent. We willen u ook bidden voor de zieken. Voor allen die een beperking met zich meedragen, ook in onze gemeente. Heren, wilt u hen bijstaan? Degene die niet kunnen zien of niet goed kunnen zien, niet kunnen lopen. Wij bidden u dat u ook mensen die doof zijn gedenkt en daarin ondersteunt. En dat uw woord ook in hun harten mag komen. We danken u dat u een God bent die bij ieder ook weer de eigen middelen weet. En de methode gebruikt om zo bij het hart van mensen te komen. Sterk hen, ook bij degene die zorg hebben over gehandicapten, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, wilt u hen daarin nabij zijn. U bidden we voor mevrouw Kiep, die een heup en een arm gebroken heeft en nu in Rosmalen verblijft. Heere, wilt u haar nabij zijn. Nu dat op haar hoge leeftijd ook zo moeilijk is en een revalidatie nodig is. Heere, wees met uw Heilige Geest en met uw troost haar nabij. Sterk haar, ook in het herstel, wilt u daarbij helpen en haar daarin genadig zijn. U bidden voor mevrouw Van Genderen Kant, die met een reeks bestralingen zal beginnen als nabehandeling. Heren, wilt u haar daarin helpen, geef dat het haar niet zwaar zal vallen en dat het ook mag bijdragen aan gezondheid. We bidden om uw zegen daarover. Wees er met de kracht van uw geest tot ondersteuning. U bidden voor mevrouw Omen van Veen van de Boterbloemstraat. Nu een zwager van haar is overleden. Heren, wilt u haar sterken in dit verlies. Ja, in alle rouw die er zo kan zijn, ook in haar leven. Heren, ondersteun haar bij het verdriet en de verdere familie. Zo bidden we ook voor andere rouwdragenden. Wilt u hen kracht en hulp geven? Wees met zieken, met hen die rouw hebben. Er kunnen zaken zijn van spanning in het huwelijk, in het gezin. Zorgen die er kunnen zijn. Wilt u ook dan ondersteunen, wijsheid geven en volharding. Om vrede te hebben met elkaar en het goede daarin te doen. Heren, wees met mensen in hun werk. Ook als er zorgen zijn over hun baan of over ontwikkelingen in de branche waarin ze werken. Over bedrijven. Heren, geef ook daarin wijsheid. Om een weg te vinden, ook om het dagelijks werk met succes te kunnen doen, om daarin resultaten te bereiken, geef u zegen. Zo leggen we dit alles voor u neer. We brengen u de dank. Blijf bij ons op deze dag. Schenk ook vanavond uw zegen, wanneer de gemeente samenkomt en het woord weer mag klinken. Laat het tot verheerlijking van uw grote en heilige naam zijn. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Tot slot gaan we zingen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Er zijn geen grenzen aan zijn goedheid. Psalm 145, het zesde vers. Bij de uitgang kunt u uw gaven geven in de collecten. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.